Gemeente, aanstaande zondagmorgen zal er, zo de Heere wil, leesdienst zijn en 's avonds hoop ik u zelf weer voor te gaan. Aanstaande zondagmorgen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het boek Genesis, het 44ste hoofdstuk, de versen 14 tot en met 34. Genesis 44... vanaf vers 14 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we uit de 19e psalm en daarvan het 4e vers, psalm 19 vers 4, des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. En Juda kwam met zijn broederen in het huis van Jozef, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij zulks te doen, de man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn, doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vroeg zijn knechten, zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zeide het gij tot uw knechten, brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeide het gij tot uw knechten, indien uw jongste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied als wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken zijn, en wij hem de woorden van mijn heer verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft, keert weder, koopt ons een weinig spijze, zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken, indien onze kleinste broeder bij ons is. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht, mijn vader, tot ons, gijlieden weet dat mijn huisvrouw er mij 2 gebaard heeft. En de een is van mij uitgegaan en ik heb gezegd, voorwaar hij is gewisselijk verscheurd geworden en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoeten, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat deze jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. Gemeente, Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 44ste hoofdstuk van het boek Genesis, en daarvan het 32ste en 33ste vers. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. We willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, als wij dan opnieuw de zondag mogen gaan beleven, nadat we opnieuw een week gespaard en verzorgd zijn, dan vergunt u het ons dat wij op deze zondagmorgen alweer een gelegenheid ontvangen om samen te komen om uw goddelijk woord te beluisteren. Elke keer opnieuw geeft gij ons dat voorrecht. Elke eerste dag der week roept gij de gemeente samen, en mogen we als gemeente ontzetten onder de verkondiging van uw woord, om te horen naar die blijde boodschap van uw genade in Christus Jezus uw Zoon. En ook op deze zondag mogen wij samen zijn, en ook nu is er weer die boodschap van genade. Heer, omdat dat zo geregeld gebeurt en omdat dat in ons leven al zo vaak is voorgekomen, zijn wij eraan gewend en vinden we het maar zo gewoon. Maar wat een wonder is het, o God, als we het recht zien en beleven, dat gij nog met de woorden der zaligheid tot ons komt. We kunnen dat nu wel gewoon vinden en eraan gewend zijn, en omdat we het zo gewoon vinden, het aannemen zonder erbij na te denken. We kunnen er nu wel zo aan gewend zijn dat het meer niet is dan een gewoonte, en dat ons kerkgaan en ons Bijbel lezen en ons bidden en al die godsdienstige dingen verder niet reiken dan de, dieper niet reiken dan de oppervlakte van ons leven. Maar Heere, doe het ons dan toch wel beseffen dat wij als zondaren, als mensen die alles verzondigd hebben, het ook verbeurd hebben dat u nog tot ons zoudt spreken. En u doet het toch nog, hoewel wij het niet waard zijn, hoewel wij overtreden hebben, hoewel wij gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen, gij spreekt toch nog tot ons. En nog niet eens woorden van veroordeling alleen, nog niet eens woorden waarin gij uw toorn openbaart alleen, die woorden spreekt u ook. En u zegt het er ons bij, Heere, dat zolang wij zonder geloof en zonder bekering voortleven en de Heere Jezus Christus de Zoon niet geloven en gehoorzamen, de toorn Gods op ons blijft. Maar gelaat het niet bij die woorden. Het zijn niet de enige woorden die u tot ons zondige mensen spreekt. Maar gij wilt boven dat alles uit ons nog de zaligheid verkondigen. Gij wilt ons nog spreken van hem die in deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De Heere Jezus Christus. En om hem mag het toch gaan in de verkondiging van het woord, ook in dit morgenuur weer. Van hem mogen wij horen, als van die gewillige borg en zaligmaker die zich in de plaats van zijn volk wilde stellen om hun schuld te betalen en hun straf te dragen. Heere, wat een wonder is het dat u ons die boodschap nog geeft. Maak er nu ook plaats voor in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. Want als we er zo aan gewoon raken om die klanken te horen, Heere, dan blijft ons hart er ook gesloten onder. Als kerk gaan en die dingen niet meer zijn dan een gewoonte, dan laten we ons hart er buiten. En dan kunnen we in de kerk zitten en toch aan onszelf voorbij zien. Het woord horen zonder het toe te passen op onszelf, zonder te horen dat het tot ons gesproken is. Dan kunnen we over zonde horen spreken, zonder te beseffen dat het over onze zonden gaat. Kunnen we over de dood horen spreken, zonder dat we beseffen dat ook wij sterfelijk zijn en sterven gaan. Kunnen we over de Heere Jezus horen spreken, zonder dat we er erg in hebben dat wij hem nodig hebben. En dat buiten hem ook voor ons persoonlijk geen leven, maar een eeuwig zielsverderf is. En daarom wij smeken u om het werk van uw Heilige Geest, opdat hij onze harten mag openen en opdat hij uw woord in mag dragen in onze harten en opdat hij het daar ook tot zegen mag stellen. Opdat als wij van Christus horen, we een heilbegeerig hart mogen hebben om hem te mogen kennen. Als we van genade horen, dat er dan een begeerte, een honger in onze ziel mag zijn om persoonlijk genade te mogen beleven. Maak ons dan arm in onszelf. Neem ons dan af wat we voor uw heilig aangezicht niet kunnen hebben. Neem van ons weg, Heere, alles wat ons ook schuldig stelt tegenover u. En geef ons uw Heilige Geest, opdat we door uw Geest geleid en onderwezen en onderricht mogen worden en zo ware kennis van u en van uw wegen mogen ontvangen. Dat hebben we allemaal nodig, of dat onze ogen ervoor open gingen of dat we er nog blind voor zijn. We hebben het allemaal nodig om zaligmakend bearbeid te worden door de Heilige Geest. Wilt u het dan genadig doen, o God, en zo uw zegen verbinden aan deze kerkdienst. En aan alles wat wij doen, niet alleen in het luisteren naar uw woord en het spreken van uw woord, maar ook in het naderen tot u en in het zingen van onze liederen en in het brengen van onze gaven en in alle verrichtingen. Laat het werkelijk een samenkomst mogen zijn waarin gij in het middelpunt staat. Een samenkomst, Heere, waar uw zegen aan verbonden is. Waar uw geest in werkzaam is. En maak gij het zo wel. Als we zien op onszelf, dan zou elke hoop ons moeten ontvallen. Dan blijft er niets meer over, Heere. Want we hebben het allemaal verzondigd. En als u met ons zou doen, naar wat wij verdiend hebben, en nadat wij u behandeld hebben, dan is er voor niemand enige verwachting meer. Maar o genadige ontfermer, denk nog aan ons om Christus wil. En wil ook genadig om zijnent wil al onze zonden vergeven en ons verlossen van alle ongerechtigheid. Wees gij met alle die hier niet kunnen zijn, onze zieken in het ziekenhuis of thuis, al onze beproefden die een weg van moeite en tegenspoed gaan. Heere, wij smeken u dat gij in uw gunst op hen wilt neerzien. En dat u alles ten goede wilt keren. We bidden u voor onze bejaarden. Voor hen die meeluisteren of mogelijk ook dat niet kunnen. Wilt gij in de dagen van de ouderdom het licht van uw aanschijn doen stralen? En wilt gij in alle omstandigheden van het leven genadig uzelf als een toevlucht en als een schuilplaats bekendmaken? Heren, wij bidden van u dat gij alle arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt. Dat u vandaag ook weer wilt zorgen voor de voortgang en voor de komst van uw rijk en voor de afbraak van het rijk van de boze. Laat in uw knechten het ondervinden, Heere, dat gij hen sterkt, dat gij hen bekwaamt en dat gij hen getrouwheid geeft. En wilt gij het rijk van de boze verstoren, Heere, opdat hij met zijn trawanten en zijn profeten in deze wereld afbreuk gedaan mogen worden. En opdat het rijk van uw Zoon Jezus Christus in voorspoed en met kracht en met mogendheid mag doorbreken. O Heere, in deze wereld en in de tijd waarin wij leven is het op vele punten donker en duister, ook in de kerk, ook in het geestelijke. En nu mogen we niet ontkennen dat er nog werk van u is en dat het ook nog zichtbaar wordt nu en dan. En we zouden het ook niet graag ontkennen, want gij volvoert ook vandaag uw raad en gij vervult ook vandaag uw beloften. U zult nooit zonder een volk zijn. En gij doet er steeds weer opnieuw in Sion geboren worden. En ook onderhoudt gij uw kerk. En ook bewaart gij haar. Ook in de donkerste tijden. Maar Heere, al is er dan inderdaad vandaag ook nog werk van u in deze wereld. Zaligmakend werk. Het is aan de andere kant. En als we dat vergelijken met andere tijden waar uw woord van spreekt en waar de geschiedenis van getuigt. Toch in vele opzichten ook weer erg stil. En daarom wij bidden, Heere, laat uw geest opnieuw komen. En laat u opnieuw vaardig worden over uw kerk. En laat u opnieuw krachtig werken om velen uit de duisternis te trekken en te brengen in het rijk van uw licht. Opdat die geest ook vandaag nog overwinningen mag behalen. En opdat zo uw grote naam verheerlijkt zal worden. Heere, we bidden u, gedenk ons dan in uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 51, het tweede en het vijfde vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Gemeente, vorige week hebben we met elkaar gelet op Juda, die zich in zijn leven toch wel heel ernstig misdragen heeft. Die zondaar was, en dat zijn natuurlijk alle mensen, maar bij hem was dat toch wel erg opvallend en heel duidelijk, vooral als we dat lezen in het 38e hoofdstuk van het boek Genesis. Hoe ernstig heeft hij zich toen vergrepen aan Gods heilige wet. Maar, en dat zagen we ook, het wonder van de genade is dat de Heere Jezus toch deze Juda als zijn stamvader wilde hebben. En dat hij ook door deze Juda heen zijn komst, zijn advent naar deze wereld heeft voorbereid. Ja, dwars door de zondige verbintenis tussen Juda en Tamar heen, dwars door die hoererij tussen deze twee mensen heen, heeft Christus zich een weg gebaand naar deze wereld. En hij schaamt er zich niet voor te laten weten in de schriften dat hij hoererij in zijn voorgeslacht heeft. En dat hij zo in een zekere zin uit hoererij geboren is. Wij zouden dat soort dingen maar het liefst bedekken en verzwijgen en verheimelijken als die dingen in ons voorgeslacht voorkwamen. Daar praten we liever niet over. De Heere Jezus heeft het laten optekenen in de schriften. De Heere Jezus heeft het laten weten, dat is in mijn voorgeslacht gebeurd. En ik ben geboren in een geslacht van zondaren. Opdat vanuit deze boodschap onwaardigen, mensen die zichzelf zondaar leren kennen, mensen die zichzelf leren verfoeien in stof en as, moed zouden grijpen. Want hij die in een geslacht van zondaren geboren is, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En nu is er niemand te ver afgedwaald en niemand te ernstig verdorven. Of de Heere Jezus weet er nog raad op. En er is bij hem nog doen aan. Zelfs voor de grootste der zondaren is er nog barmhartigheid te verkrijgen. Maar behalve dat de schrift ons deze Juda, de zoon van Jacob en Lea, bij wiens geboorte Lea gezegd heeft, ditmaal zal ik de Heere loven. Behalve dat deze Juda als zondaar en in zijn zonden in de schrift getekend wordt, laat het woord van God ons van hem ook nog een paar andere dingen zien. En komt in het leven van Juda toch openbaar dat hij het is die de stamvader van Christus zal wezen. Zijn zondaar zijn is niet het enige wat ons in de schrift laat getoond wordt. Maar hij wordt ons ook in de Bijbel voorgesteld als een type, als een voorafschaduwing van Christus. En dat komt met name openbaar als wij hem in de woorden van onze tekst horen pleiten voor Benjamin, omdat hij Benjamins borg geworden is. De geschiedenis is bekend. Ik geef er alleen maar even kort aandacht aan. Jozefs broers zijn al een keer eerder in Egypte geweest. En ze hebben in Egypte hun toevlucht gezocht omdat de honger hen uitdreef naar dat land. En bij dat eerste bezoek aan Egypte is er tussen de broers van Jozef en de onderkoning in Egypte een gesprek geweest waarin het onder andere ging over hun vader en over hun jongste broer. En toen zei die koning, die onderkoning in Egypte tegen de broers, als u weer komt, dan wil ik dat u uw jongste broer meebrengt. Want zo alleen zult u kunnen bewijzen dat u geen verspieder zijt. En om er zeker van te zijn dat ze zullen terugkomen en dat ze dan ook de jongste broer zullen meenemen, hield die onderkoning toen een van hen, gevangen, Simeon. En zo zijn ze dan met z'n negenen bij Jacob teruggekeerd. En Jacob heeft natuurlijk alles gehoord. En toen Jacob hoorde dat die onderkoning gezegd had dat de volgende keer Benjamin mee moest, toen heeft Jacob gezegd dat nooit. Hij was Jozef al kwijt en nu heeft hij nog maar één zoon van Rachel over en daar is zijn ziel zo aan verbonden, die wil hij tot geen prijs afstaan. En hij zal dan ook nooit toestemming geven aan Benjamin om mee te reizen met zijn broers naar dat verre Egypte. En zo wordt die tweede tocht naar Egypte al maar uitgesteld. Totdat het eigenlijk niet langer verantwoord is nog uit te stellen, want de honger begint weer gevoeld te worden in de tenten van Jacob en de zijnen. En dan doet Ruben een voorstel, een dwaas voorstel. Hij zegt tegen zijn vader: geef Benjamin maar aan mij mee en als ik hem niet terugbreng mag u twee van uw kleinzonen doden. Hoe hij daar nou bij komt, Jacob gaat daar natuurlijk niet op in. En dan komt er een ander voorstel van Juda. En dat is heel anders. Juda zegt: ik zal borg voor hem zijn. Als hem wat mocht overkomen in Egypte, vader, dan sta ik ervoor in dat hij toch terugkomt, want ik geef mezelf in zijn plaats. En als ik hem niet mee terugbreng, dan zal ik al de dagen van mijn leven tegen u gezondigd hebben. En dat voorstel aanvaardt Jacob. Hij ziet ook wel in dat het nodig is dat zijn zonen weer naar Egypte gaan, want het koren is op. En zo gaan ze op reis. Dan komen ze de tweede keer in Egypte. Ze worden heel vriendelijk ontvangen, ze worden royaal onthaald. En ze mogen in vrede terugkeren, ze krijgen voldoende voedsel mee. Simeon wordt ook weer vrijgelaten. En in opgetogen stemming gaan ze de terugreis beginnen. En dan plotseling worden ze achterhaald door een aantal van de soldaten van Egypte. Het blijkt dat Jozefs beker gestolen is. En er moet een onderzoek worden ingesteld. Ze zijn zich geen van allen van kwaad bewust en daarom bieden ze aan dat dat onderzoek rustig mag plaatsvinden. En tot hun grote ontsteltenis wordt de beker dan gevonden in de zak van Benjamin. Dus is Benjamin een dief? Heeft Benjamin die beker meegenomen? De schrik slaat hen allemaal om het hart. En ze gaan allemaal mee terug. Dat hoefde niet. Want alleen diegene in wiens zak die beker gevonden werd, stond schuldig en de rest kon vrij terugkeren naar huis. Maar nu het Benjamin betreft, nu hebben ze geen van alle rust meer en nu gaan ze allemaal terug, mee terug naar het paleis van de onderkoning. En zo komen ze bij hem. Bij Jozef, die ze nog niet kennen, maar die nu als hun rechter gaat optreden. En bij die gelegenheid gaat Juda zijn belofte die hij aan Jacob gedaan heeft inlossen. Ik zal borg voor hem zijn. En we hebben gelezen op welke ontroerende wijze Juda die taak heeft verricht. Hoe hij gepleit heeft voor zijn broer Benjamin. En hoe hij zichzelf heeft aangeboden om in de plaats van zijn jongste broer, slaaf van die onderkoning te zijn. Opdat toch maar die jongste broer veilig naar zijn vader zal kunnen terugkeren. En dat wijst erop, gemeente, dat er heel wat veranderd is bij Juda. En trouwens bij al die broers. Ze hebben dat kwaad lange tijd kunnen verheimelijken, dat ze hun broer Jozef naar Egypte verkocht hebben en dat ze intussen hun vader hebben kunnen laten geloven dat een roofdier hem verscheurd had. Maar ze komen er nu toch wel langzamerhand van terug. Ze kunnen nu geen van allen het over hun hart verkrijgen en voor hun geweten verantwoorden om Benjamin in de steek te laten. Hadden ze Benjamin nu aan zijn lot overgelaten en gedacht en gezegd bij zichzelf, het is jammer, maar dan had hij maar die beker moeten laten staan. Dan hadden ze bewezen dat ze nog van dezelfde geest waren als in de tijd toen ze Jozef aan de Ismaëlieten verkochten. Maar ze beginnen hun zonde in te zien. En als Juda dan ook zegt, en dat hebben we bij het begin van de schriftlezing gehoord, als Juda dan ook zegt, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? En wat zullen we spreken? En wat zullen we ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Dan zijn Juda's broers het met hem eens. En ergens voelen ze het allemaal aan dat God hen aanraakt. En dat God hen in de engte drijft. En dat ze schuldig staan voor zijn ogen. Dat is bij Juda misschien al eerder begonnen te rijpen dan bij de andere broers. In ieder geval, Juda durft nu het woord te voeren. Toen hij aan Jacob beloofde, ik zal borg voor hem zijn, toen heeft hij de consequenties daarvan al voorzien. Want dit kon betekenen dat Juda's leven zou gaan eindigen. Dat kon de uiterste consequentie zijn. Ik zal borg voor hem zijn. Dat kan betekenen dat hij moet sterven in de plaats van Benjamin. En toen hij dat voorstel deed, heeft hij in beginsel afstand gedaan van zijn leven. En heeft hij aan Jacob zich bereid verklaard om een kind des doods te zijn. En Jacob heeft dat begrepen ook. En Jacob heeft, al zegt hij er geen woord over, Jacob heeft aangevoeld dat hier een schuldbelijdenis in verscholen lag. En daarom gaat hij ook in dat voorstel op dat voorstel in. Hij vraagt niets meer, hij vraagt geen nadere uitleg. Hij vraagt niet, Juda, wat bedoel je ermee, of waarom doe je dat, of hoe kom je ertoe? Wat beweegt je om deze stap te doen? Jacob heeft aangevoeld dat Juda, zonder dat hij dat uitdrukkelijk zei, hier toch schuld in beleed. En er is op die manier heel wat veranderd, want de Heere is aan het werk gegaan in zijn leven. En nu is het zover. En nu blijkt dat het ook geen loze woorden waren die hij tot Jacob sprak, om Jacob maar zo ver te krijgen met een argument dat hij Benjamin mee zou laten gaan. Want de nood was zo hoog gerezen en de hongersnood was weer aanwezig. Nee, nu blijkt dat Juda meende wat hij zei toen hij tot zijn vader zei, ik zal borg voor hem worden. Nu gaat hij het woord waarmaken. Toen naderde Juda tot hem. Vers 18. En dan komt Juda er vooruit. En dan komt hij ook in de schuld. En dan buigt hij ook onder het recht. En dan aanvaardt hij ook bij voorbaat het vonnis dat Jozef zal gaan uitspreken over Benjamin. Of dat de dood zal zijn, of gevangenisstraf, of slavernij, of wat dan ook, Juda aanvaardt het. Als Benjamin maar vrij naar zijn vader mag terugkeren. En zo zien we hier in deze Juda-gemeente een mens die zich aan zijn rechter overgeeft. En nu is het gedaan met Juda ook. Ja, nu is het gedaan met hem. Want wat blijft er nu nog voor hem te hopen over? Hier is een mens die het recht toevalt. En die zich aan het recht uitlevert. Hier is een mens die zegt, ik wil verloren gaan. God bezoekt de zonde van zijn knechten. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Hebt u zo wel eens onder de Heere gebogen? Hebt u zo God wel eens als rechter ontmoet? Zover gekomen dat u niet langer uw zonden kon verbergen, ook voor de Heere niet. Dat u niet langer in vrede met uw zonde kon leven en dat u zeker niet over uw zonde kon heen leven. Maar dat u het in uw innerlijk, in uw binnenste, in uw geweten, in uw hart moest gaan toestemmen, gaan ervaren. God heeft mijn zonde aan mij bezocht. Met u zomaar is door Gods hand in het nauw gedreven, in de engte gebracht, zodat u geen kant meer uit kon. Dat gebeurt in een mensenleven. Ik zou zeggen dat gebeurt in elk mensenleven. Vroeg of laat is daar die hand van de Heere die ons in de engte drijft. Het moment wordt beleefd waarop het erkend, waarop het beleden moet worden. God heeft de ongerechtigheid van zijn knechten bezocht. Dat maken u en ik allemaal mee. Alleen het is zo'n verschil wanneer je het meemaakt. Want er zijn er heel wat die dat meemaken pas op de dag van hun sterven. En pas op de dag van de wederkomst van Christus. En als je het dan meemaakt, is het te laat. Want dan is er geen bekering meer mogelijk. En er is er geen oprechte schuldbelijdenis meer mogelijk en er is geen vergeving meer te krijgen. En daarom het is zo nodig, gemeente, dat we het hier op deze aarde tussen het moment van onze geboorte en het ogenblik van ons sterven mee gaan maken dat de Heere ons zo in de engte drijft dat wij schuldenaar voor hem worden en dat we het voor hem gaan belijden. Wij hebben gezondigd, want God stapt niet over onze zonde heen, ook al doen wij dat menigmaal wel. God vergoelijkt het kwaad niet, ook al hebben wij er uitvluchten voor en excuses. De Heere gaat ons onze zonde ordentelijk voor ogen stellen. En daarom de zonde is iets om bang van te zijn. Je ziet het hier in het leven van die broers van Jozef. Dat ging lang goed. In hun geweten wellicht niet altijd. Maar naar buiten toe ging het lang goed. Ze hadden een gruwelijk kwaad bedreven. Maar het bleef bedekt. Het bleef geheim. En het leek wel alsof God het ook nooit zou bezoeken. En toch komt het moment en ze voelen het allemaal aan. God heeft de ongerechtigheid van zijn knechten bezocht. Vlucht daarom bij het kwaad vandaan. En vlucht bij de verleiding tot zonde vandaan. En verneder u onder de krachtige hand Gods. Misschien is de Heere bezig om u in de engte te drijven. Om u op die plaats te brengen waar die broers van Jozef, waar Juda terecht moest komen. Maar u streeft tegen. U verzet zich. Zoals van David geschreven stond. En David had het zwaar toen hij zich onder de ontdekkende werking van het woord en van de geest toch verhardde. Mijn sap veranderde in zomerdroogte en hij had het uitermate zwaar. Het moet dan toch zover komen, zoals bij David, dat hij kon gaan zeggen, ik bedekte mijn kwaad niet langer. Ik heb oprecht beleden. Ik heb mijn schuld erkend. Geef u gewonnen aan die God die uw zaligheid zoekt en die omdat hij uw zaligheid zoekt u op de plaats van de verloren zondaar hebben wil. Geef u gewonnen aan die God die uw zaligheid zoekt en die omdat hij uw zaligheid zoekt, u net als de verloren zoon in allerlei gebrek doet verkeren, opdat u tot uzelf zult komen, opdat u tot inkeer zult komen en zult gaan zeggen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan lijkt het wel alsof het verloren gaan is. Dan hebben we wel de dood in het hart. Maar dat is toch de weg ten leven. En dat is toch ook de weg der genade. Maar we zouden letten op Juda niet zozeer en alleen als zondaar, als boetvaardige zondaar, en dat vinden we in deze geschiedenis ook uitgedrukt, maar we zouden op hem letten in het bijzonder als de voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus, dus als borg van Benjamin. Jacob zal straks op zijn sterfbed zeggen, Juda, jij zijt het. En dan neemt hij de woorden van Lea over, die Lea in haar kraambed sprak. Ditmaal zal ik de Heere loven. Want zowel Lea als Juda hebben allebei in deze Juda iets gezien van de beloofde zaligmaker, die uit hem komen zou en die in hem werkzaam is. En dat hij in hem werkzaam is, dat blijkt nu uit wat Juda doet in het belang van Benjamin. Benjamin is een gevangene. Want de beker werd in zijn zak gevonden. Benjamin heeft straf verdiend. En het is nog niet eens uitgesproken welke straf dat zal zijn. Benjamin kan zichzelf niet bevrijden. Benjamin ligt onder de zwaarste verdenking. Benjamin kan zichzelf niet vrijpleiten. Onmogelijk. Benjamin is een kind des doods. Wat kan hij dan nog doen? Toen naderde Juda. En Juda biedt zichzelf aan. En hij neemt het op zich. En dat is precies wat borgwerk is. Jezelf in de plaats van een ander stellen, niet alleen zolang als het goed gaat, maar jezelf in de plaats van een ander stellen als het met die ander helemaal misgaat. Jezelf in de plaats van een ander geven, ook als die ander straf moet ontvangen. Ook als hij bezocht wordt door de hand van God met strenge tucht. Ook als hij gedood zal moeten worden. Dat is borgwerk. En dat doet deze Juda. Zo zegt hij het toch. Als hij Benjamin niet bij Jacob terug zal brengen, dan heeft hij al de dagen van zijn leven tegen Jacob gezondigd. En hij zegt tegen Jozef, laat mij maar bij u blijven. Laat ik mijns heren slaaf maar zijn. En als u dat over mij beschikt, laat ik dan in mijn broeders plaats sterven. Zo komt in Juda uit wat straks in de Heere Jezus Christus nog veel heerlijker zichtbaar zal worden, gemeente. Want u weet, de Heere Jezus is die borg die zichzelf garant heeft gesteld voor het heil van zijn Benjaminskerk. Kent u de woorden niet uit Jeremia 30? Daar vraagt God in het 20ste vers. In het 21ste vers. En zijn heerlijke zal uit hem zijn en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, zegt de Heere. En toen is daar in de stilte van de eeuwigheid een antwoord op gekomen, en dat antwoord vinden we ook in de schrift. We gaan het straks zingen uit de 40ste psalm. Zie, ik kom. Toen naderde Juda tot hem, staat er in Genesis 44. Toen naderde de Heere Jezus Christus. Zie, ik kom. Om zo tot God te genaken en zo met zijn hart borg te zijn voor zijn volk. En alles te dragen wat zij moesten dragen en alles te lijden wat zij moeten lijden. En al de straf te ondergaan die zij moeten ondergaan en al de dood te sterven die zij moeten sterven, geheel in hun plaats. In de plaats van een volk dat net als Benjamin uitermate machteloos is. In de plaats van een volk dat moed en vrijwillig zich tegen God heeft verzet, Gods geboden heeft overtreden en zichzelf heeft verdorven. In de plaats van een volk dat geschapen is naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar dat dat beeld Gods met de versierselen ervan geheel verloren is. En geen kennis en geen gerechtigheid en geen heiligheid meer bezit. In de plaats van een volk dat gans verdorven is. Waar God alleen maar zonde en ongerechtigheid in kan ontdekken. In de plaats van een volk dat van zichzelf ook moet gaan leren belijden. Wij hebben de dood verdiend. Wij zijn des doods schuldig. En wat kan zo'n volk nou verwachten? Wat kan zo'n mensenkind die het verloren leert achten in zijn leven nog verwachten? Wat kan iemand die het recht van God vertreden heeft en God onteerd en gekrenkt heeft en wiens geweten dat tegen hem getuigt en wiens, tegen wie de heilige wet van God ook beschuldigend de vinger uitsteekt, wat kan zo iemand nog verwachten? Maar dan is daar diegene van wie geschreven staat dat hij met zijn hart borg geworden is, de meerdere Juda. Toen naderde Juda. Wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Zie, ik kom. En hij kwam. Hij kwam in deze wereld, in diepe vernedering. Hij kwam in de grootste armoede. Hij kwam in Bethlehem's stal. Hij kwam toen God hem riep naar Gethsemane. Hij kwam toen God hem riep voor zijn rechters, ik wijk niet achterwaarts. Zo heeft hij profetisch gezegd in het 50ste hoofdstuk van Jesaja. Ik geef mijn rug degene die me slaan en mijn wangen degene die me het haar uitplukken. Zie, ik kom, o God. En toen God hem riep naar Golgotha en toen God hem riep om de handen uit te strekken aan de kruisbalk, opdat zijn handen daaraan zouden worden vastgespijkerd. Toen God hem riep om neer te dalen in de diepten van de Godverlatenheid. Toen God hem riep om onder een gesloten duistere hemel te sterven. De geestelijke dood, de eeuwige dood te ondergaan. Toen heeft hij gezegd met dezelfde bereidwilligheid als waarmee hij het sprak in de stilte der eeuwigheid, zie, ik kom om uw wil te doen. Ik zal borg voor hen zijn. En hij heeft het volbracht tot in het diepste diep en tot in het uiterste van alle lijden. Hij heeft het volbracht. Al het werk dat God hem opgedragen had, hij heeft het volbracht. Al de vernedering die daarmee gepaard ging. En hij heeft het waar gemaakt wat Juda waar maakte toen hij zei, als ik hem niet wederbreng, van mijn hand zult gij hem eisen. En als ik hem niet wederbreng, dan zal ik al mijn dagen tegen u gezondigd hebben. Ziet u dat de Heere Jezus daarom ook niet eerder kon opstaan uit de doden dan nadat alles volbracht was? Want van zijn hand zou God dat volk van de gegevenen des vaders eisen. En als hij niet alles volbracht had, dan zou Christus, o wat een gedachte, dan zou Christus tot in eeuwigheid tegen God gezondigd hebben. Als hij ze niet volledig zou verlossen. En als hij niet de laatste cent van hun schuld zou betalen. En als hij niet de laatste rest van hun gevangenisstraf zou gedragen hebben. Dan zou hij bij God in de schuld staan. Maar hij heeft het alles volbracht. En God zelf heeft er getuigenis aan gegeven toen zijn eigen vingers het voorhangsel in de tempel scheurden. En toen zijn hand de rotsen aanraakte zodat ze beefden en scheurden. En toen hij tekenen en wonderen gaf. God heeft er getuigenis aan gegeven. Ook toen hij zijn zoon opwekte uit de dood op de derde dag. En toen hij uitsprak dat hij een welgevallen nam in al dat borgwerk van Christus. En nu heeft hij op Christus niets meer aan te merken en van Christus niet meer te eisen. Maar van het volk van Christus evenmin. Dat heeft vergeving van zonde. En dat zal niet langer gevangen blijven onder de heerschappij van zonde en dood. Ik wil niet, zo mag de borg op grond van zijn eigen werk pleiten. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En zo heeft Juda gepleit. Ontroerend gepleit. Zo is hij getrouw geweest aan zijn belofte. En zo heeft de Heere Jezus Christus getrouw zijn woord vervuld. En nog is hij als die borg bezig om te pleiten bij zijn vader op grond van zijn eigen werk. En nog vraagt hij verlossing, vergeving, bewaring, vrijlating voor al de zijnen. En is het u niet opgevallen toen wij dit gedeelte gelezen hebben, dat wie er ook aan het woord zijn, Benjamin zwijgt. Het ging om hem. Hij was de schuldige. Jozefs beker werd gevonden in Benjamins zak. En Benjamin zegt in dit hele hoofdstuk geen woord. En hij zegt geen woord als hij voor Jozef staat. Hij zegt geen woord als Juda aan het woord is om Juda aan te vullen of wat dan ook. Benjamin zwijgt. Hij heeft ook niets te zeggen. Oh, hij heeft ongetwijfeld in grote spanning geluisterd toen Juda voor hem sprak. Zelf heeft hij er het zwijgen aan toegedaan, want wat kon hij zeggen? Waarmee kon hij zich rechtvaardigen? Waarmee kon hij zich verontschuldigen? Er ligt een onuitsprekelijk zware verdenking op hem. En hoe kan hij die afwentelen, zodat een ander het gelooft? Wat een wonder. Wat een wonder is het voor Benjamin geweest. En zo heeft hij Juda ook nog nooit leren kennen eerder in zijn leven. Maar wat een wonder is het voor hem geweest dat hij nu zijn broer Juda zo in zijn belang hoort spreken. Ja, als de Heer Jezus gaat spreken, dan mag een zondaar gaan zwijgen. Wat zou hij dan trouwens nog te zeggen hebben? Leerde u dat al, gemeente, zwijgen? Zwijgen voor God. Of hebt u altijd nog uw eigen opmerkingen, uw eigen aanmerkingen? Aanmerkingen over de manier waarop God leidt en bestuurt en regeert. Opmerkingen als het gaat over het feit dat wij in het licht van de wet schuldig staan. En dan hebben we zo onze opmerkingen. Niet waar, want ja, zo moet je dat dan niet opvatten. En ach, we hebben allerlei uitvluchten en we hebben allerlei verontschuldigingen. Tegenwerpingen. Het woord van God heeft toch nooit gelijk bij ons. Ja, voor zover het ons uitkomt. Voor zover dat woord van God het ons uitkomt. Ja, voor zover geven wij het gelijk. Maar we geven Gods woord zomaar geen gelijk als het ons veroordeelt. En we geven Gods woord zomaar geen gelijk als dat woord van ons zegt dat we niet deugen. En we geven dat woord van God zomaar geen gelijk als het zegt dat God er recht op heeft dat wij in zijn wegen zullen wandelen. We doen het althans niet. En we geven dat woord zomaar geen gelijk als het zegt dat God het recht heeft om ons voor eeuwig te straffen. Heeft de mens al wat gezegd aan op- of aanmerkingen tegen God en tegen het recht van God? En dat is niet billijk en allerlei bezwaren. Hebt u al eens leren zwijgen? U weet wel die woorden van Paulus in Romeinen 3, opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij en alle mond gestopt zou worden. Dat moet ook een keer zover komen in ons leven, dat onze mond gestopt wordt. De grootste moeilijkheid voor een mens om zalig te worden ligt in het probleem dat hij zo moeilijk kan zwijgen. En dat hij zo moeilijk het woord van God aanvaardt in alles. En dat hij zo moeilijk onder dat woord van God buigt. We hebben zelf nog zoveel te zeggen. En we hebben nog zo'n groot woord ook. Maar wat nodig is, dat is dat die mond van ons een keer dicht gaat en zwijgen leert. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zwijgen omdat we schuld hebben en niets om mee te betalen. Zwijgen omdat we ook ter eigen verdediging geen woord meer kunnen inbrengen. Zwijgen omdat we aan het eind gekomen zijn. Zwijgen omdat God ons stukje bij beetje en stap voor stap in die engte dreef. Zwijgen omdat God ons afbreekt. Zwijgen omdat God die lompen waarmee wij onze vuile zondigheid proberen te bedekken van ons aftrekt, zodat er niets meer overblijft om achter te schuilen. Zwijgen omdat de wet van God ons aanklaagt en ons geweten die wet van God gelijk gaat geven. Zwijgen. Werd dat al eens in uw leven werkelijkheid? Om dan te horen hoe de borg pleit. Om dan te horen hoe die meerdere Juda zegt: laat deze heen gaan. Om dan te zien hoe die borg zich geeft en hoe hij gebonden wordt en weggeleid wordt. Dan te ontdekken hoe door zijn lijden en sterven de vrede met God hersteld wordt voor een schuldig mens. Om dan te ontdekken dat in dat borgwerk van Christus en in die pleitende zaligmaker aan de rechterhand van Christus, in zijn offer en in zijn voorbeden dus, de zaligheid van een ellendeling, van een verlorene gelegen is. Hebt u zo uw zaak wel eens zien overnemen door Christus? Ach, als wij onze eigen zaak nog moeten verdedigen en als wij het zelf nog goed moeten maken en in orde moeten brengen bij God, dat is hopeloos, dat is uitzichtloos. En we worden het gewaar ook, dan kun je het met je gebed niet redden, dan kun je het met je ijver niet redden. En gelukkig als God het ons allemaal een keer afneemt, zodat we er niet meer op kunnen bouwen en niet meer op kunnen steunen. Want zo moeten we het leren om onze zaak uit handen te geven. En als Benjamin zwijgend naar Juda te luisteren. Om het hem te horen goedmaken. Om het hem te horen bepleiten bij de Vader. Om hem zijn werk te zien doen. En om het daar en daar alleen van te verwachten. Zo wordt die hopeloze zaak van Benjamin toch een zaak die veilig ligt. Zo wordt die verloren zaak van Benjamin een zaak die veilig ligt. Want Juda nam het over. Zo wordt die hopeloze zaak van een ellendige zondaar toch veilig. Als de meerdere Juda hem overneemt. En weet u wat dat nou tot gevolg heeft? Later komt er een scheuring in het rijk van de 12 stammen van Israël. Het noordelijke rijk wijkt af van David, wijkt af van het huis van Juda. En het zuidelijke rijk. In het noorden zijn 10 stammen, in het zuiden 2. Juda en Benjamin. Ze zijn voor het leven aan elkaar verbonden. En zo is het ook, als de Heer een ziel aan zich verbindt, dan zijn ze voor het leven en voor de eeuwigheid aan elkaar verbonden. De zondaar verbonden aan hem, die zijn borg is, en die het gezegd en gedaan heeft: zie, ik kom om uw wil te doen. Dat is de vrucht. Is dat ook in uw leven de vrucht? Amen. We zingen uit de 40ste psalm het 4e vers. Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank voor het voorrecht dat wij hier vanmorgen nog een ogenblik mochten zijn. En dat we samen nog hebben mogen luisteren naar dat woord, Heere, waarin Juda zich borg stelde voor zijn broeder Benjamin. En dat getuigde er toch van dat er in zijn leven heel wat veranderd was, dankzij uw werk. Maar Heere, als het ons te nauw moest gaan om alleen een verhaal uit de oudheid te horen, een ontroerend verhaal en meer niet, dan was het allemaal nog te vergeefs. Maar we mogen hierin beluisteren het evangelie van u, o Heere Jezus Christus. Gij zijt die borg van uw volk. Gij hebt uzelf in de eeuwigheid al bereid verklaard om de wil Gods te doen. Gij zijt gekomen. En gij hebt tot in de uiterste consequenties het lijden aanvaard en de straf gedragen. En gij hebt het waar gemaakt wat u in de eeuwigheid beloofd hebt. Gij hebt het waar gemaakt, ik zal borg voor hen zijn. En allen die u van de Vader gegeven zijn, zij zijn veilig in uw borgwerk. En hun schuld is betaald, hun ongerechtigheid is verzoend. En zij liggen nu op uw hart, als u voor het aangezicht van uw Vader treedt om biddend te pleiten en pleitend te bidden. O Heere, wat ligt daar de zaak van uw kerk toch veilig? Een zaak die ze in zichzelf steeds weer als een hopeloze zaak gaan ontdekken. O, en als het van hen afhing, Heere, het zou voor eeuwig hopeloos zijn. Want wie kan zichzelf bewaren in de liefde Gods? En wie kan zichzelf bewaren voor de zonde? En wie kan zichzelf redden uit de strikken van het kwaad? En wie kan zichzelf verlossen uit de macht van de boze? En wie kan zijn eigen hart veranderen? En wie kan God de eer toebrengen? O Heere, als het dan aan ons ligt, dan is het een verloren zaak. En toch, die verloren zaak, die is veilig in uw handen, o borg en middelaar van uw kerk. Geef dat uw volk er maar veel op mag zien. En dat ze veel uit die verdienst en uit die waarde van het werk van u, o Heere Jezus, mogen leven. Schenk hen daardoor uw Heilige Geest de bediening uit. En geef dat werk dat gij verricht hebt en nog verricht voor hen dan zo dierbaar en zo begeerlijk mag zijn, dat ze daar hun ziel mogen laten wonen. En dat ze daar hun hart mogen ophalen aan dat heil dat gij bereid hebt. Heere, pas dan het woord toe aan hun hart en geef dat het in het leven van al uw kinderen zo mag zijn. Zoals het tenslotte ook bleek in het leven van de stammen Juda en Benjamin, voor altijd aan elkaar verbonden. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, zo wilt u het toch maken met al uw kinderen, o Heere. Zo wilt u toch de band, een eeuwige band doen zijn. En als we er nu buiten staan, Heere, en u weet van wie dat geldt. Als we er geen deel aan hebben en geen kennis van hebben. Als we nog voor eigen rekening staan en altijd nog onze op- en aanmerkingen hebben en nog onze mond niet heeft leren zwijgen. Heer, als we nog steeds niet op die plaats kwamen waar we moesten komen. Als we zo nog voortleven, o wij bidden van u, breng ons dan tot inkeer. Breng ons tot stilstand. We kunnen wel denken, Heere, dat de zonde zomaar kan blijven liggen in ons leven. Bedekt onder de al andere dingen en bedekt ook onder de voortgang van de tijd. Maar de geschiedenis van Jozefs broers laat het zien. En ge hebt er ons vanmorgen aan herinnerd dat er een moment komt dat u het toch gaat openleggen. O Heere, wij bidden van u, geef dat we genade mogen ontvangen om van het kwade weg te vluchten, om tot u te vluchten en om behoudenis te zoeken bij u, bij wie het toch alleen te verkrijgen is. Gedenk ons, o God, en geef dat uw woord zo ook nog tot zegen mag zijn in het midden der gemeente. Stel gij het zelf tot zegen, tot bekering van onbekeerden en tot vertroosting en bemoediging of terechtwijzing van hen die u vrezen, nadat u weet dat nodig is. Hoor ons, o trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. 116, vers 4. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. 116, 4 en 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.